Eerst even deze mededeling in verband met de huisbezoeken. Aanstaande woensdagavond bij de weduwe Boeter Kai Dreven en bij J. Kiewiet Voorstraat. En donderdagavond bij A. Nelis, Ouderlandse Dijk en M. Wielhouwers Spuistraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het vierde vers van Psalm 27, God zal mijn hoofd nu boven vijands benden verhogen. Psalm 27, het vierde vers. Het woord des Heren uit Paulus' brief aan de Romeinen, het achtste hoofdstuk, de versen 31 tot en met 39. Romeinen 8, vanaf het 31ste tot en met het 39ste vers. En na de schriftlezing zingen we Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Romeinen 8 vanaf vers 31, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heere.
Amen.
Gemeente, doen we het ons belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, een en andermaal hebben we met elkaar stilgestaan bij de inhoud van de 21ste vraag en het 21ste antwoord van onze catechismus. Nog eenmaal wil ik met u dat gedeelte van ons leerboek opslaan. Ik lees u dat antwoord, die vraag en dat antwoord nog een keer. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik alles voor waarachtig houd dat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heren Gods zegen vragen. Heere, barmhartige, genadige en getrouwe God, het is tot u dat wij mogen komen ook in dit avonduur. Nu gij ons hier samen vergaderd hebt aan deze plaats rondom uw woord. En nu we met elkaar weer gereed zijn om te gaan vernemen wat gij door uw woord tot ons spreekt. Heere, stem onze oren en onze harten af op uw boodschap. En laat het ons waarlijk om dat woord van u te doen zijn. Laat het niet uit gewoonte zijn dat wij onze plaats in de kerk innemen. Laat het maar niet een steeds weerkerende vorm zijn die we in acht nemen en waar we ons aan houden. Maar laat ons kerk gaan ook waarlijk uit behoefte, uit begeerte zijn. Laten wij mogen komen met een hongerig hart en met een begerige ziel om uw woord te horen, om verzadigd te worden met het brood des levens, om te ontvangen dat woord dat de dorstige ziel verkwikt. Maar Heere, ach, u weet het, wij zijn zulke arme mensen, zulke gebrekkige, zulke hulpbehoevende mensen, dat we van onszelf nog niet eens honger en dorst hebben. We zijn verzadigd, we hebben aan geen ding gebrek van nature, we zijn vol en we kunnen het vinden in de dingen van beneden. Die zijn dan wel niet van die aard dat ze al onze wensen vervullen en dat ze al onze behoeften verzadigen, maar toch, we zijn er tevreden mee en we gaan erin op. Heren, wij bidden van u als dat nog zo is. Als wij het met het aardse nog kunnen doen. Als wij geen hogere belangen hebben dan de dingen van beneden. Als dat het doel en de inhoud van ons leven is. Heren, wil ons er dan aan ontdekken hoe arm en hoe ellendig we zijn. Wil ons er de ogen voor openen, opdat wij mogen zien dat de dingen die tijdelijk zijn, inderdaad ook vergankelijk zijn. En dat wat we nu hebben, we straks niet meer hebben. En waar we ons nu druk mee maken, het straks van ons genomen zal worden. Heren, doe ons zien het ijdele, het lege van een leven zonder God en zonder Christus. Doe ons zien de armoede die er is in een leven buiten u. De dood komt en de eeuwige dood daarachter. En als wij niet meer hebben gehad dan het deel in dit leven, Heren, dan is straks alles ons ontnomen En dan hebben we tot in alle eeuwigheid niets meer. Heren, o wij bidden van u, doe ons zien dat er maar één ding werkelijk belangrijk is. En dan weten we wel wat dat is, heren. Daar zijn we in onderwezen, dat is ons voorgehouden, dat is de meeste van ons voorgehouden van onze kindse dagen af. Dat we u moeten leren zoeken en dat we u moeten kennen. En dat we in de weg der bekering en door het geloof de Heere Jezus moeten leren kennen. Maar heren, al weten we het en al weten we het nog zo goed. Dat wil nog niet zeggen dat het daarmee ook ons persoonlijk geestelijk eigendom geworden is. Wij kunnen met alle rechtzinnigheid en met de zuiverste belijdenis toch nog wereldse mensen zijn. Met een werelds hart. We kunnen met alle godsdienstige vormen en met alle godsdienstige gebruiken toch nog mensen zijn die in het hart geen kennis van u en van uw wegen hebben. Al kan de mond erover spreken en al kunnen we ervan gewagen, heren, dan kan het nog zo zijn dat we er niet persoonlijk deel aan hebben. Heren, en u weet, dat komt voor. Dat hebt u onszelf in uw woord geopenbaard. En dat was niet alleen vroeger zo, maar dat is nog zo. Niet alleen in de tijd waarin uw woord spreekt, maar ook in het heden is het nog zo, heren, dat er zijn die geen God en geen Christus hebben, al zijn ze hun leven lang bij de waarheid opgegroeid en bij de waarheid gebleven, en al hebben ze kennis van uw woord, verstandelijke kennis en in zoverre ook inzicht in uw wegen. O Heere, wij bidden van u. Als dat nog zo is, wilt gij het anders maken? Wilt gij het ons leren, heren, dat we daar niet mee volstaan kunnen? En doe het ons zien dat er wat meer nodig is. Ja, dat het werk van uw geest persoonlijk nodig is in ons leven. Heren, bekeer dan wat onbekeerd is. Onbekeerd in zijn natuur staat en zo voortleeft op weg naar de eeuwigheid, misschien in onverschilligheid, misschien zonder dat er enige gedachte is aan de eeuwigheid en aan God ontmoeten. Bekeer de zulken, heren, maar bekeer ook hen die zo goed weten hoe het is en hoe het moet en hoe het gaat, maar die er toch persoonlijk geen kennis en geen deel aan hebben. O heren, dan hebben we allemaal hetzelfde nodig. Dan zijn we voor u allemaal gelijk. Want er is niemand die goed doet. Er is niemand die uit zichzelf de Heere zoekt. Er is niemand die rechtvaardig is. Of in ongerechtigheid voortleven of in eigen gerechtigheid voortleven. Heere, het kan voor u geen van beide bestaan. En het zal straks blijken het oordeel los te maken. Alleen als wij uw gerechtigheid bezitten, als wij bekleed zijn met de klederen des heils en als wij in Christus Jezus geborgen zijn, dan is het wel. Ja, dan alleen kan het wel zijn. Heren, daarom wij bidden u dat gij door uw goddelijke geest en door uw almachtige kracht in ons midden uzelf wilt betonen een God van wonderen te zijn, die ook in het heden nog wonderen doet. In het verleden hebt u ze gedaan, heren. En daar spreekt uw woord van en daar getuigen uw werken van. Maar heren, doe het ook in het heden. Ja, doe het ook in ons midden. Doe het in ons leven. Doe wonderen van genade. En doe het uit grote ontferming. Niet om enige verdienste in ons, maar alleen op grond van uw eeuwig welbehagen. Wilt gij daarom krachtig werken, heren? En wilt gij zo uzelf verheerlijken, uw deugden groot maken en de Heere Jezus Christus heerlijk maken? We mogen vanavond opnieuw gaan nadenken over wat uw woord ons heeft geopenbaard ten aanzien van dat zo belangrijke stuk van het waarachtige geloof. Heren, dat is geen eenvoudige zaak. Dat is ook geen kleine zaak. Dat is iets wat van wezenlijk belang is. Omdat je het zelf hebt gezegd, zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Zonder geloof kan geen mens behouden worden. Heren, zal het dan wel zijn? Dan moeten we geloof bezitten en geloof beoefenen. Geloof in u, de drie-enige. Geloof in u, o Heere Jezus Christus. Wilt gij dat geloof werken? wilt gij daar waar het aanwezig is versterken. Wilt gij doen opwassen, doen toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Wilt gij door uw geest niet alleen de werkmeester van het geloof zijn, maar ook de versterker van het geloof. De voleindiger van het geloof, o Heere Jezus Christus. En wilt gij zo aan al uw volk en kinderen gedenken. Heere, dat er toch niemand van al degenen die u vrezen mogen zijn, die tevreden is met iets, maar laat het de begeerte van allen mogen zijn, van alle die u vrezen, om iemand te kennen. Namelijk u, o Heere Jezus Christus. Wilt ge uzelf voor het oog van al uw volk en kinderen bekendmaken en zichtbaar maken, dat ze u mogen zien in uw algenoegzaamheid, in uw voortreffelijkheid. De koning mogen zien in zijn schoonheid. De heerlijkheid mogen aanschouwen die in hem is. En niet alleen uit de verte mogen zien en aanschouwen, maar dat ze het ook met de armen des geloofs mogen omhelzen. Christus en al zijn weldaden niet alleen maar zien, maar aannemen. En zoveel hem aangenomen hebben, die wilt gij macht geven kinderen Gods te worden, namelijk die in uw Zoon geloven. Heren, wij bidden u. Wilt gij onder de prediking van uw woord deze dingen ook duidelijk maken? Met name ook in het persoonlijke leven duidelijk maken. Wilt gij ze doen beleven? En wilt gij door uw goddelijke genade dit wonder ook in ons midden verheerlijken? Wij smeken u, doe deze dingen niet omdat wij daar recht op hebben, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Ja, ontferm u over ons en wilt gij uzelf groot maken. Heren, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die hier niet konden zijn, alle zieken, aan alle die het moeilijk hebben. Ja, wij bidden u ook voor diegenen die door welke omstandigheden dan ook een weg van verdriet gaan in hun leven. Het mogen rouw zijn, het mogen ziekte zijn, het mogen weer andere omstandigheden zijn, Heren. Ach, er is zoveel in dit leven dat ter neer kan drukken en dat met zorg kan vervullen en dat het hart verwondt. Wilt u in al die omstandigheden een toevlucht zijn en wilt gij genade bewijzen en steun en sterkte geven. Verbreid uw naam, verheerlijk uw deugden in het midden van deze wereld. Heren, wilt gij uw koninkrijk doen komen en onder heiden en onder Jood en onder alle volkeren der aarde, ja, uw koninkrijk vestigen. Zegen daartoe alle arbeid in dienst van het evangelie. Zegen ook de volkeren der aarde en alle die leiding geven aan het leven der volkeren, alle die geroepen worden tot verantwoordelijke taken en die gij op verantwoordelijke plaatsen gesteld hebt. Heren, er is heel wat dat hun aandacht vraagt. Er zijn heel wat beslissingen die genomen moeten worden op allerlei gebied voor diegenen die ons regeren en die aan alle andere volkeren leiding geven. Problemen hebben zich vermenigvuldigd en de problemen zijn voor menselijke wijsheid te groot. Hoe de vrede in deze wereld te bewaren, hoe in deze wereld op allerlei terrein leiding te geven, hoe rechtvaardigheid en vrede te vestigen op een wereld die in het boze ligt. Ach, Heren, als dat afhankelijk zou zijn van de wijsheid die beneden is, van beneden is, dan is het een hopeloze zaak. Te meer waar gij het zegt en waar gij het zo menigmaal ook bewijst, dat gij de wijsheid der wijzen doet vergaan en het verstand der verstandigen doet ophouden. En als dat gebeurt, Heren, dan zijn we overgeleverd aan de dwaasheid van de mens. En de dwaasheid van de mens kan deze wereld geen goed baren. Dat kan alleen maar ramp en ellende worden. Heren, wij bidden van u, wil ons ervoor bewaren. En wilt gij de leiders der volkeren en alle die in hoogheid zijn gezeten, dan toch doen vragen naar de wijsheid die van boven is en die u alleen kunt schenken en die komt via uw heilig en onfeilbaar en ontwijfelbaar woord. Heren, wij smeken u, wilt gij zo in ontferming nog aan deze wereld gedenken en op haar neerzien en ons nog bewaren voor ramp en leed. trouwe ontfermer, dat is ook niet verdiend. Als gij zou doen naar waardigheid of verdiensten, dan zou deze wereld in nog veel grotere ellende gestort moeten worden dan ze nu al is. Maar o God, neem redenen uit uzelf en betoon ons nog uw genade en uw ontferming. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 18, Psalm 18, vers 9 en 10. Tot nog toe hebben we acht gegeven op een aantal aspecten die in onze catechismus in vraag en antwoord 21 aan de orde komen. Waar het gaat over het ware geloof. En dat ware geloof, zo hebben we gezien, bestaat uit twee elementen. Soms wordt gezegd drie elementen, maar onze catechismus beperkt zich tot twee. Kennen en vertrouwen. Het is een stellig weten of kennen waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Kennen van de waarheid Gods, maar dan niet alleen en uitsluitend een verstandelijk kennen. Maar dat kennen bergt in zich ook het toestemmen. Daar zit ook een bevindelijk, een persoonlijk element in. Maar dan blijft het niet bij dat kennen, dan is het tweede wat door onze catechismus aan de orde gesteld wordt, het vertrouwen. Het vertrouwen op de Heere, het vertrouwen op God en op zijn onfeilbaar woord. We hebben dat met elkaar overdacht, we hebben gezien hoe de schrift ons duidelijk maakt wat waarachtig geloof is. Er zijn een aantal beelden die de Heilige Schrift daarbij gebruikt. Beeld van de vluchteling die naar de Vrijstad gaat. Die naar de Vrijstad snelt met de bloedwreker op de hielen. De apostel die de Hebreeënbrief geschreven heeft, heeft dat beeld voor de aandacht als hij zegt: wij die de toevlucht genomen hebben tot de voorgestelde hoop. De Heer Jezus gebruikt het beeld van de koperen slang. En hij vergelijkt zichzelf in zijn verhoging aan het kruis met de verhoging van die koperen slang. En ieder die op die slang zag, mocht in de weg van het zien genezing ontvangen. En zo zal ook een ieder die op de verhoogde Christus ziet, in het geloof vanuit hem de genezing, de gezondheid van zijn ziel ontvangen. We hebben gezien dat de Bijbel eten en drinken ook gebruikt als een illustratie van wat geloven is. Er zaten twee elementen in die beelden. Daar zit het element in van de doorleefde nood, een hongerige voelt zijn honger, en dorstige doorleeft zijn dorst. Zo'n gebeten Israëliet die het gif van de slang in zijn aderen had. Hij besefte zijn doodsnood. Die vluchteling die besefte de nood waarin hij verkeerde. En vanuit het besef van die nood vluchtte hij. Dat alles drijft uit. Maar er was aan de andere kant ook het woord. En het woord spreekt van het redmiddel. Dat woord spreekt voor de hongerige van het brood des levens. Dat woord spreekt tot de dorstige van het water des levens. Dat woord spreekt tot de vluchteling, de belofte dat een iegelijk die in de Vrijstad zal komen, daar behoudenis zal vinden en veilig zal zijn. Dat woord spreekt tot de gebeten, door de slang gebeten zondaar, dat degene die op die verhoogde Christus ziet leven zal. En dat woord der belofte, dat woord waarin het redmiddel, het geneesmiddel wordt aangewezen en aangeprezen, lokt de zondaar uit. Dus wordt hij aan de ene kant uitgedreven, en aan de andere kant wordt hij uitgelokt en getrokken. En zo komt de zondaar tot Christus. En zo leert hij geloven in Christus. Dus in de weg van het toevlucht nemen tot Christus en zo bij hem terechtkomen en zich aan hem overgeven en op hem gaan steunen en zich op hem gaan verlaten en zich aan zijn genade toevertrouwen. Wel nu, van deze dingen spreekt de schrift, van deze dingen spreekt ook de catechismus, maar er is een element in antwoord 21 dat we tot nog toe niet hebben besproken en dat mag toch zo niet passeren. We mogen toch niet blijven staan bij datgene wat we van het geloof tot nog toe gezien en gezegd hebben. Het zal u opvallen als u antwoord 21 nauwkeurig en aandachtig leest, dat daar niet slechts gesproken wordt van het toevlucht nemen tot de Heere, maar dat daar gesproken wordt vanuit de zekerheid. De zekerheid des geloofs wordt hier ook aan de orde gesteld en vanuit die zekerheid wordt hier gesproken. U weet wellicht dat we in de praktische theologie onderscheid maken tussen het toevlucht nemend geloof en het verzekerd geloof. En in verband daarmee spreken we wel van de uitgaande daad des geloofs. En u voelt wel dat woord dat wijst aan dat toevlucht nemen, dat vluchten, dat tot de Heere zich begeven, de uitgaande daad des geloofs. Maar daarnaast en in het verlengde daarvan spreken we ook van de wederkerende daad des geloofs. Dat zijn oude onderscheidingen die toch hun praktisch nut nog hebben. Want inderdaad, er zitten deze twee elementen in het geloof. Ik wil u dat maar duidelijk maken aan de hand van een geschiedenis uit de schrift. We vinden hem in het 5e hoofdstuk van het Marcus-evangelie. En ook in het 8e van Lucas, maar ik beperk me maar tot het 5e van Marcus. De geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. De Heere Jezus is op weg naar Capernaum omdat hij door Jairus is uitgenodigd om mee te gaan. Jairus' dochter is immers dodelijk ziek. Maar onderweg naar Capernaum is daar die vrouw die hem, mag ik het zo zeggen, lastig valt. Zo wordt het althans getaxeerd door sommige van de discipelen. Maar het is niet een lastig vallen. Het is een vrouw die uit de nood van haar leven tot hem de toevlucht neemt. Ik vertel u natuurlijk niet het hele verhaal van die vrouw, het hele levensverhaal. Dat is triest genoeg. Dat is een verhaal van tobben, een verhaal van teleurstellingen, een verhaal van moedeloosheid bij tijden, een triesten, droevig verhaal. Ze heeft dan ook inderdaad met haar kwaal alles geprobeerd, maar het heeft niet gebaat. Het is eerder, zegt de schrift, erger met haar geworden. En dan staat er van die vrouw die 12 jaar lang getobt heeft en 12 jaar lang hoop gehad heeft, maar ook 12 jaar lang in haar hoop teleurgesteld is. En die het overal gezocht heeft, maar nergens heeft kunnen vinden. En die er erbarmelijk aan toe is. Van deze vrouw staat geschreven in vers 27 van Marcus 5. Deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide, en dat zei ze niet hardop, tenminste ik neem aan dat ze dat in zichzelf zei, dat was haar overlegging, de overlegging in haar hart. Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. Dus dat was haar overlegging, als ik de zoom van zijn kleed maar aan mag raken, als ik die kwasten aan zijn kleed maar mag aanraken, dan zal dat voldoende zijn om genezen te worden. Nou, hier is een vrouw die de toevlucht neemt tot de Heere. Hier is er een die in toevlucht nemend geloof bij alles vandaan vlucht. Bij zichzelf vandaan vlucht en bij haar eigen wijsheid en haar eigen vindingrijkheid vandaan vlucht. Want ze heeft geleerd dat haar eigen wijsheid niet baat en dat mensen niet helpen, niet helpen kunnen. Dat alles hopeloos en reddeloos is. En nu vlucht ze bij zichzelf vandaan tot de Heere. En de overlegging haars harten is, als ik bij hem mag zijn, als ik hem mag aanraken, al is het maar de zoom van zijn kleed, dan is dat genoegzaam, dan is dat voldoende voor mijn genezing. Dat is een toevluchtnemend geloof, maar u merkt het wel, er zit in dit toevluchtnemend geloof wel een stuk zekerheid. Deze zekerheid namelijk, dat ze vast gelooft dat dat aanraken van de zoom van zijn kleed voldoende zal zijn. En in dat geloof gaat ze tot hem. Het is dus niet een, laat ik het nou maar eens zo zeggen, een proberen. Het is maar niet een wanhopige laatste poging zoals ze al naar andere doktoren geweest is. Eigenlijk met de gedachte in haar hart, nou ja, ik heb nou al zo vaak geprobeerd. Ik ben hier en daar en overal al geweest. Ik zal het nou nog één keer proberen, maar dat zal ook wel niet uithalen. Zo gaat ze niet tot de Heere. Niet met onzekerheid, niet met een grote dosis twijfel in haar hart, niet met allerlei vragen in haar hart. Nee, ze gaat met het vaste vertrouwen dat dat niet te vergeefs is wat ze nu onderneemt. En hoe komt ze aan die zekerheid? Hoe ze eraan komt, wel, daar staat zij van Jezus horende. En geloof is altijd uit het gehoor. Ze heeft van de Heere Jezus gehoord. Ja, maar er hebben er zoveel van de Heere Jezus gehoord. Er zijn er in het land Palestina in die dagen al zoveel geweest die van Jezus gehoord hebben, over hem gehoord hebben, die hem zelf gehoord hebben. En die toch dezelfde mensen gebleven zijn die niet in hem geloven. Jawel, dat mag zo zijn, maar bij deze vrouw was dat al zo niet. Toen zij van Jezus hoorde, toen men haar van hem vertelde, toen ze zijn gerucht hoorde, toen men haar sprak van wie hij was en wat hij deed en van zijn wonderen en van zijn almacht en van allerlei dingen, ik weet niet wat, maar toen heeft dat door de Heilige Geest ingang gevonden in haar hart. Dat woord dat ze van Jezus gehoord heeft, dat heeft vrucht gedragen in haar leven en dat heeft in haar hart de overtuiging gewerkt. Als ik maar bij hem mag komen, als ik hem maar mag ontmoeten. Ja, het heeft die vaste overtuiging gewerkt. Als ik de zoom van zijn kleed maar aan mag raken, dan zal ik genezen zijn. En in dat geloof, in die overtuiging, neemt ze de toevlucht. Ziet u wel dat in toevluchtnemend geloof ook een element van zekerheid zit. Nog niet de verzekering dat het nu ook voor mij is. Nee, daar zit de zekerheid in dat het woord waar is. Het woord is waar. En op dat woord kun je je verlaten. Op dat woord kun je steunen. Maar dat is nog een andere zekerheid dan de zekerheid die vrouw later ontvangt. De persoonlijke geloofsverzekerdheid waar Paulus uitspreekt in Romeinen 8, waar we straks nog wel even op terugkomen. Maar zij heeft deze zekerheid, en dat moet ons goed voor ogen staan, dat het woord waar is. En dat je met dat woord mag werkzaam zijn en dat je op dat woord je mag verlaten. En zo gaat ze naar de Heere Jezus. En dan raakt ze van achteren komende de zoom van zijn kleed aan en dan wordt ze gewezen, maar dan laat de Heere haar zo niet weggaan. Daar heeft de Heere wijze redenen voor. En als ik nou over deze tekst zou preken, dan zou ik daar ook nader op ingaan natuurlijk. Ik noem u alleen maar deze reden dat de Heere deze vrouw niet met een gestolen zegen naar huis wil laten gaan. Daar zou ze later allerlei bestrijding en aanvechting over krijgen en dat wil de Heere voorkomen. Hij wil haar geven de overtuiging dat wat ze nu genomen heeft, mag ik het zo zeggen, zij ook van hem ontvangen heeft. Maar waar ik bijzonder aandacht aan wil geven is dat in dat gesprek dat daarna volgt tussen de Heere Jezus en deze vrouw, het gaat om de vraag of die vrouw nu persoonlijk ook kennis krijgt aan de zekerheid van het geloof. Zie, wat zij tot nog toe gedaan heeft, dat was toevlucht nemen. En dan ondervindt ze dat inderdaad haar hoop niet beschaamd wordt, dat er kracht van hem uitgaat. Maar dan... Ja, dan moet de Heere dat nog bevestigen. Dan moet de Heere dat nog door zijn woord bevestigen in haar leven. En vandaar dat hij haar tevoorschijn roept. En die vrouw komt tevoorschijn, bevend en bevreesd. Want daar staat ze te midden van de scharen. Goed, maar de Heere spreekt tot haar. En de Heere zegt tot haar. En daar krijg je de bevestiging dat wat zij gedaan heeft zijn goedkeuring draagt. Dat wat zij gedaan heeft inderdaad niet te vergeefs is. Dat wat zij gedaan heeft vrucht draagt niet alleen voor nu, maar ook voor de rest van haar leven. Dochter, zegt de Heere, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van deze uw kwaal. En dan kan zij naar huis. Dan kan ze naar huis met een verzekerd geloof. Ziet u wat er gebeurd is? Er was deze actie. Zij vluchtte uit zichzelf tot hem. En nu mag haar geloof wederkeren uit hem tot haar eigen hart. En ze mag het nu zeggen. Niet alleen maar ik heb de zoom van zijn kleed aangeraakt en nu ben ik gezond. Maar ze mag zeggen, in de zekerheid dat zijn woord tot haar gesproken heeft, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ze heeft nu niet alleen maar de belofte die tot haar gesproken is en waar ze het mee gewaagd heeft toen ze tot hem vluchtte, maar ze heeft ook de verzekering in haar eigen hart. In haar eigen hart heeft de Heere dat woord waargemaakt. Nog anders gezegd, ze heeft niet alleen de belofte en de genezing die in de belofte in het vooruitzicht gesteld werd, maar ze heeft ook de Heere zelf als haar weldoener, als haar redder, als haar geneesmeester. En ze heeft op datgene wat ze misschien zelf de naam van geloof niet durfde geven, want hoe gaat dat niet waar als een mens de toevlucht neemt? En als een mens tot de Heere komt met het woord en met de belofte, ach, dan durft hij zichzelf nog geen gelovige noemen. En dan durft hij zijn activiteiten niet met de term geloof te bestempelen. Maar ze heeft nu toch vanuit het woord van de Heere, vanuit zijn eigen mond gehoord, dat wat zij mocht beoefenen geloof was. En geloof dat haar behouden heeft. Hier hebt u dan een voorbeeld waarin ons geïllustreerd wordt wat we bedoelen als we zeggen de uitgaande en de terugkerende of de wederkerende daad van het geloof. Anders gezegd, en dan kom ik zo langzamerhand ook weer bij onze catechismus terecht. Anders gezegd, dat is wat op een andere manier en met een andere ouderwetse uitdrukking wel het mijnen genoemd wordt. Het mijnen, u begrijpt dat woord, dat is het toe-eigenen. Het mijn Heere zeggen. Mijn God. Zo vinden we toch ook in de catechismus in zondag in vraag 21. In dat tweede gedeelte waar het over dat vertrouwen gaat, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. Zo was het bij die vrouw. Oh, ze had gehoord dat die genezing vond en dat die geholpen was en dat die niet langer blind was en dat die kreupelen weer kon wandelen en dat die melaatse genezen was. Aan anderen had de Heere zoveel uitreddingen gegeven en zijn gunst bewezen, maar nu mag ze het zeggen. Niet alleen anderen, maar ook mij is dat heil te beurt gevallen. Niet alleen anderen, maar ook mij heeft de Heere het verzekerd. Zodat ze het ook in haar hart voor vast en zeker mocht weten. Hij zag op mij neer. In al zijn gunst en ontferming heeft hij zich over mij ontfermd en zich met mij ingelaten. Hij heeft mij verlost van die kwaal en hij heeft het door zijn eigen woord vastgemaakt in mijn leven. En zo is zij verzekerd in het geloof. En dat is nu eigenlijk het thema waar onze catechismus van uitgaat. Dat is wat hier beleden wordt. Wat is een waar geloof? Een waar geloof, en dan vindt u dat persoonlijke element erin. Een waar geloof, dat spreekt niet beschouwend. Dat spreekt niet over anderen. Dat spreekt niet in het algemeen. Dat spreekt niet over Gods volk ervaart dit en Gods volk beleeft dat. Zo kunnen we er wel eens over spreken, maar als we in het ware geloof spreken, dan mag de gelovige zeggen, mij het geschiet. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De Heere heeft zich over mij ontfermd. Niet alleen anderen, maar ook mij zijn deze weldaden te beurt gevallen. En het is een vertrouwen in mijn hart gewerkt door de Heilige Geest. Nu, hoe komt de mens dan zover? Hoe ervaart een ziel dit? Hoe krijgt hij deze wetenschap waaruit hij zo kan spreken zoals dat hier gedaan wordt? Of waaruit Paulus kan spreken als hij zegt, ik ben verzekerd dat er geen macht is ter wereld en geen macht in de hel die mij nog kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heere. Hoe wordt een gelovige die de toevlucht genomen heeft tot de Heere nu ook verzekerd van zijn aandeel in Christus? De catechismus wijst ons de weg. De catechismus zegt dat gebeurt door de Heilige Geest. Die heeft dat vertrouwen in het hart gewerkt. En er wordt ook over gesproken hoe de Heilige Geest dat gedaan heeft. Met andere woorden, wat middel hij daarbij gebruikt heeft. Door het evangelie. En er wordt ook gezegd waar dat vertrouwen gewerkt is. In het hart.
Ja, daarom, de ware religie is een religie van het hart. Dat is een zaak die in het binnenste omgaat, waar het hoofd en het verstand niet buiten staat, maar het hoofd en het verstand heeft daar toch niet het laatste woord in. Het is iets wat in het hart beleefd wordt en wat in het hart getuigd wordt door de Heilige Geest en wat in het hart wordt vastgemaakt. De Heilige Geest doet het dus. Daar eerst maar wat over, de Heilige Geest. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest, vinden we op een andere plaats in de catechismus in zondag 25. Dus hij is de werkmeester ervan. Hij werkt het. En hier staat, hij versterkt het. Hij doet het groeien. Hij doet het opwassen. Als hij het niet zou doen, wie zou het dan doen? Wie zou het dan kunnen doen? Zou een mens het zelf kunnen? Ach, dat is onmogelijk. Wie kan er vruchten voortbrengen tot Gods eer uit een onvruchtbare akker? Wie kan geloof voortbrengen uit een ongelovig hart? Wie kan, het zij toevlucht nemend of verzekerd geloof, wie kan dat werken in zijn eigen bestaan? Kun je jezelf gelovig maken? Ja, als het gaat om historisch gelovig of tijdgelovig, of als het gaat om een wondergeloof, dan kun je zelf heel wat bereiken. Maar als het gaat om dat echte geloof, dat waarachtige geloof, dat geloof dat aan Christus verbindt, dat geloof dat is van de hemel. Niemand kan een ding aannemen tenzij het hem uit de hemel gegeven wordt. Dit is werk van de Heere, dit is werk van de Heilige Geest. Hij werkt het geloof. En waar hij het gewerkt heeft, ja, daar zal hij er ook voor zorgen dat het blijft, zodat het dus niet verdwijnt na verloop van tijd. Echt geloof, dat verdwijnt niet. Dat mag aangevochten worden, dat mag zwak worden, dat mag voor een tijd lang als het ware onzichtbaar zijn, alsof het er nooit geweest is, maar de Heilige Geest waakt over zijn eigen werk en daarom hij komt erop terug. En als hij erop terugkomt, dan verlevendigt hij het en dan maakt hij het sterker en dan doet hij het groeien en dan doet hij het opwassen. Die uitdrukkingen gebruikt de schrift allemaal, niet waar? Dat is het werk van de Heilige Geest. En gelukkig, gelukkig is het dat zo in het leven van Gods kinderen. Ach, als de Heilige Geest het niet deed, kind des Heren, waar zou u dan geloof en geloofsbeoefening en geloofsversterking vandaan halen? Zelfs na ontvangen genade, waar zou het vandaan moeten komen? Als God u in het uur van de wedergeboorte geloof geeft, en als het dan verder van u afhankelijk zou zijn, dat u het moest bewaren en dat u het moest verzorgen en dat u het moest doen groeien, ach, waar zou het terechtkomen? Dan was het een verloren zaak. Maar God is zo getrouw als sterk en hij zal zijn werk voor al zijn gelovigen voleindigen. En al komt er dan nog zoveel tegenop, en dan komt er nog zoveel van buitenaf, maar ook van binnenuit tegenop. Hij zal niet toelaten dat dat werk wat zijn hand begon, vernietigd wordt. Hij zal in zijn getrouwe zorg door zijn Heilige Geest het geloof ook gaan versterken. Zodat er vastheid komt, zodat dat vertrouwen in de ziel gewerkt wordt. En hij doet dat door middel van het evangelie. Het evangelie is een middel van de Heer, een middel in de hand van de Heer om zondaren te bekeren. Maar laten we niet denken dat als iemand bekeerd is, dat hij dan buiten het evangelie kan. Het evangelie en de prediking van het evangelie is noodzakelijk, omdat het God behaagd heeft om door de prediking zalig te maken. De prediking is echter niet alleen een middel om iemand stil te houden en tot terugkeer te bewegen, om iemand zondaar te maken en schuld te laten beleden en tot de Heere te doen vluchten. Het woord, de prediking van het woord, zijn ook dienstbaar in de hand van de Heilige Geest om degene die tot geloof en bekering gekomen zijn verder te leiden, verder te onderwijzen. En daartoe stelt de Heere door die geest, dat woord, steeds weer voor de geest. En gaan we door dat werk van die geest in datzelfde woord steeds weer nieuwe schatten ontdekken. Of de Heere gaat oude schatten nieuw maken. Dingen die we al wisten gaat de Heere een nieuwe glans geven. En dingen die we nog niet wisten gaat de Heere in het leven van zijn kinderen aan de orde stellen. Opdat zij meer zouden ontdekken van zijn genade. Meer zouden ontdekken van zijn, van Christus kruisverdiensten. Meer zouden ontdekken van de schatten en de rijkdommen. Meer van zijn verdienstenvolheid. En aan de andere kant ook meer zouden gaan verstaan, want daar richt zich het geloof net zo goed op. Van de boosheid en de verdorvenheid die ons aankleeft. Meer zouden ingaan leven dat er uit ons geen vrucht kan zijn. Opdat zo vanuit de diepere ontdekking Christus ook meer en meer betekenis en rijkdom zou gaan krijgen. Wel nu, daar werkt de Heilige Geest naartoe. En zo is het voor, ook voor Gods kinderen zo noodzakelijk om dat woord te onderzoeken. Om dat woord te bemediteren. Om dat woord te horen, want dat gebruikt de Geest om dat vertrouwen in het hart te werken. En zo... Zo onderwijst de Heilige Geest in deze geweldige zaken, deze bijna onuitsprekelijke weldaden, dat zo'n arme, zo'n ellendige in zichzelf, erger nog, zo'n onwaardige, zo'n verdoemelijke zondaar, die de toorn Gods verdiend heeft en die onder het oordeel Gods voor eeuwig zou moeten bezwijken, die geen recht heeft en die geen verdiensten heeft en die zichzelf nooit kan verbeteren, maar dat zo een toch mag zeggen en niet zomaar op losse gronden zeggen. Niet zomaar als een uitspraak die geen fundering heeft mag zeggen, maar dat hij het op goede gronden mag zeggen. Omdat de Heilige Geest het hem geleerd heeft. En omdat de Heilige Geest hem er de vrijmoedigheid voor geschonken heeft. En nu heeft de Heere niet alleen aan anderen. Maar nu heeft u ook aan mij, gans onwaardige, kind van Adam, die des doods schuldig is, nu heeft de Heere ook aan mij vergeving van zonden geschonken. Nu heeft hij ook aan zo een als ik ben eeuwige gerechtigheid gegeven. Nu heeft hij ook aan zo iemand als ik ben zaligheid geschonken. Nu heeft hij mijn zonden weggedaan, mijn zonden verzoend en bedekt, mijn zonden achter zijn rug geworpen in die zee van eeuwige vergetelheid. Nu heeft hij mij gerechtigheid geschonken, ik stond in mijn ongerechtigheid. En als het van mij moest komen, is het altijd alleen maar ongerechtigheid en nieuwe schuld voor God. Maar om Christus wil en uit zijn borgschatten heeft hij mij gerechtigheid gegeven. En nu is mijn naaktheid bedekt, nu is mijn zonde bedekt. Nu is er geen zonde meer in mijn leven overgebleven. Eeuwige, eeuwig geldende gerechtigheid heeft hij mij gegeven. En zaligheid hier op aarde in beginsel en straks. In volmaakte zin, de eeuwige, de hemelse zaligheid, dat er niets meer tussen God en de ziel in ligt. Dat de schuld weg is, dat de smet weg is, dat de straf weg is. God heeft in gunst op me neergezien en om Christus wil ben ik een erfgenaam van die eeuwige zaligheid. En als u mij dan vraagt, waar heb je het al verdiend? Waarom heeft God het al geschonken? Dan zegt zo'n beweldadigde zondaar, die in het geloof mag spreken, omdat God het hem gegeven heeft te geloven. Het is alles uit louter genade. En daar is hij van zichzelf alweer af. Daar heeft hij het roemen alweer verleerd. Daar is hij alles in zichzelf alweer kwijtgeraakt. Want iemand die werkelijk beleidt dat hij uit genade zalig is, die heeft het ook geleerd. Dat hij van zichzelf geen verwachting meer moet hebben. Ja, iemand die beleidt van genade te leven, die heeft het ook geleerd. Dat hij in zichzelf een onwaardig en een verdoemelijk schepsel is. Want juist aan onwaardigen wordt genade bewezen. En op grond waarvan wordt het dan geschonken? alleen om de verdiensten van Christus. Daar heeft hij zijn houvast gevonden, daar heeft hij zijn grond gevonden, daar heeft hij zijn heilsfontein gevonden, in de verdiensten van Jezus Christus. Wat hij zelf tekort kwam, dat heeft zijn borg voor hem betaald. Dat wil zeggen, hij kwam alles tekort en heeft zijn borg alles betaald. Wat hij niet had en niet bezat om zijn naaktheid te bedekken, dat heeft zijn borg voor hem verworven in zijn lijden en sterven aan het vloekhout van Golgotha. En dat kleed dat hij nu mag dragen, dat is geweven door een lijdende, stervende heiland. Dat is het kleed dat gewassen is in zijn bloed. Wat hij zelf niet bezat en wat hij nooit zou kunnen bezitten, met al zijn deugden en met al zijn ijver en met al zijn werken en met al zijn bidden en zijn vasten niet. Wat hij nooit kon verwerven, dat heeft zijn borg voor hem verworven, want die heeft hem teruggebracht tot God en tot de Vader. En hij heeft hem gemeenschap gegeven met God in de hemel. En om Christus wil, die het ondervonden heeft, toen hij aan het uur en aan het kruis moest lijden en sterven, toen hij verlaten werd door zijn Vader. Om Christus wil is die arme zondaar, die verbannen is van het aangezicht Gods en die tot in eeuwigheid zou moeten omkomen in de buitenste duisternis, nu geen vreemdeling meer en geen bijwoner meer, maar hij is tot genade, in genade tot kind aangenomen, alleen om de verdiensten van Christus. En wat zit er voor zo'n mensenkind een rijkdom, een ruimte, een volheid in dat woord verdiensten van Christus. Daar was die knecht des Heren, die het werk moest volbrengen, die alles moest doen, die alles moest betalen. En wat heeft het hem veel angst en pijn en verdriet en vrees gekost. Ja, het heeft hem zijn leven, het heeft hem zijn bloed gekost. Zo heeft hij geworsteld door de diepten van de toorn Gods. Zo heeft hij geworsteld door het bange en bittere lijden heen. Denk aan Gethsemane, waar de knecht des Heren de beker moet gaan drinken, waar hij moet gaan betalen, waar zijn bloed uitgedreven wordt en waar hij in grote benauwdheid en angsten voor God in het stof buigt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. En straks op Golgotha, dan wordt zijn bloed waarlijk recht uitgedreven. Dan leidt hij, dan sterft hij, dan gaat hij onder het gericht van God, dan daalt hij neer ter helle. Is die arbeid te vergeefs? Nee, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Als hij zijn leven uitgestort heeft in de dood, dan wordt het loon uitgekeerd. Dan heeft hij verdiensten bij God. En uit die verdiensten die door de hel heen verworven is, uit die verdiensten mag een doemschuldig mensenkind ontvangen, op grond van die rijkdommen die in Christus zijn. Zo mag deze belijder spreken. En op grond waarvan mag hij het zo zeggen? Omdat God het hem voorgezegd heeft. Omdat de Heere door zijn Heilige Geest het in zijn leven zo zelf eerst gezegd heeft. Die vrouw waar ik het zo pas over had, die bloedvloeiende vrouw die genezen is van haar kwaal, die hoefde niet zelf de conclusie te trekken. Die hoefde niet uit een ondervinding, uit een beleving, of uit nog een andere beleving, en nog een, en nog een, en nog een optelsom te maken, en dan de conclusie te trekken, ja, nu heb ik voor mezelf ook die rust en die zekerheid. Nee, de Heere stuurde haar naar huis met zijn eigen woord. Zijn woord dat hij al gegeven had toen ze tot hem kwam, en dat was genoeg voor haar om tot hem te vluchten. Maar nu maakt hij zijn woord vast en dat gaat een stuk verder. Dat verstaat lang niet iedereen, maar dat gaat wel een stuk verder. Als dat woord van de Heere door Gods geest en door het getuigenis van Gods geest, en dan ben ik weer bij Romeinen 8, ingeschreven staat in de ziel. Als de Heere het zegt, dan hoef ik het zelf niet meer te concluderen. Dan hoef ik niet meer te zeggen, nou ja, daar staat het, ja, daar staat het. En mezelf zo te overtuigen. Dat is wel roeping, dat is wel roeping. Om tot het woord te komen en het woord te geloven. Maar als de Heere het zelf als het ware uit de schriften uitlicht. Want zo wordt het in de ervaring wel eens beleefd. Als de Heere het uit de schriften uitlicht, dat ene woord. En als hij het zo met kracht tot de ziel gaat spreken, dan hoef ik het zelf niet meer te geloven. Ik bedoel, dan hoef ik mezelf er niet meer toe te brengen om het te geloven. Dan hoef ik geen moeite meer te doen om het te geloven ook. Nee, dan gelooft het. Mag ik het zo zeggen? Dan gelooft het van binnen. Dan kun je niet anders dan dat woord dat met kracht komt geloven en omhelzen en omarmen. Waarom? Omdat de Heere door dat woord eerst zelf als het ware de ziel omarmt. De Heere door zijn woord zo in te dragen in de ziel en zo te spreken, omarmt de ziel. Zo was het, ik denk maar weer aan die vrouw, toen de Heere dat tot haar zei, dochter, uw geloof heeft u behouden, toen heeft hij in liefde zijn hand op haar gelegd. En toen kon ze het ook met zekerheid en met gerustheid voor haar ziel geloven, niet alleen dat ze genezen was, maar ook dat haar geloof haar behouden had en dat zijn woord waar is tot in alle eeuwigheid. En dat is het verschil tussen het ware geloof dat omhelst wordt en daarom omarmt, en het geloof van iemand die alleen maar weet te zeggen, je moet je op het woord verlaten. Je moet je op het woord verlaten. Je moet je op het woord verlaten. Erskine zegt in een van zijn preken, dat is net zo goed als wanneer iemand een boom omarmt. Je kunt wel een boom omarmen, maar die boom doet niks terug. Maar de Heer Jezus is geen dode boom die je omarmt. Het ware geloof, dat is een omarmd worden en van daaruit vrijmoedigheid ontvangen om zelf ook te omarmen en toe te eigenen. En dat is het geheim dat de Heere zijn kinderen leert. En u zegt, ja, maar hoe komt het dan dat dat lang niet altijd gebeurt en dat er zoveel van Gods kinderen zijn die zover niet komen? Dat is waar, er zijn heel wat van Gods kinderen die deze taal niet kunnen spreken. Of, misschien zeg ik het niet goed, niet kunnen spreken, dat kon nog wel eens bij die of gene meevallen, maar niet durven spreken, laat ik het zo zeggen. Ik geloof dat er van de kinderen des Heren zijn die het wel zouden kunnen en zouden mogen zeggen. En die daar ook nog wel schriftuurlijke grond voor hebben, maar die het niet durven, omdat ze vrees hebben zichzelf toch te bedriegen, vrees hebben zichzelf toch wat wijs te maken. Nou is dat een gevaarlijke zaak. Als er inderdaad zijn van Gods kinderen die van de Heere onderwijs ontvangen hebben en die het getuigenis des geestes, want daar gaat het natuurlijk om, het getuigenis des geestes in hun ziel ontvangen hebben. En die van het, door het getuigenis des geestes samen met hun geest echt geloofd hebben. Die moeten dat niet ontkennen. En die moeten ook niet net doen alsof het zo niet is. En die moeten niet net doen alsof, nou ja, ja, ze kunnen het niet ontkennen, ze durven het niet ontkennen, maar ze hebben er toch ook niet genoeg aan. Ze moeten het erkennen. En dat mag met een hongerige ziel zijn om meer van de Heere te leren, zeker. En dat mag met een verlangend hart zijn dat de Heere erop terug wil komen en er nieuw onderwijs bij wil geven, zeker. Maar ontken toch niet wat van God is. Want daar kunt u alleen maar geestelijk mee achterop raken. Nou zeg ik dat niet om u gerust te stellen op grond van een aantal ervaringen. Of te zeggen, nou als je dit dan meegemaakt hebt en dat meegemaakt hebt, dan is het wel in orde en dan kan het wel. En dan moet je op grond daarvan maar verder gaan. Nee, nee, want nogmaals, al is er werk van Gods genade en van Gods geest in ons leven, dan moeten wij naar meer staan. Dan blijft daar dat woord in de schrift opwassen, toenemen, roeping en verkiezing vastmaken en je daartoe benaastigen, nee, dan krijgt niemand van die de Heere vreest. Zolang hij hier op aarde is, van de Heere permissie om nu maar rust te nemen en te zeggen, nu heb ik genoeg geleerd. Nooit. De Heere spoort zijn volk steeds weer aan. Er staat ook in de schrift, strijd de goede strijd des geloofs. En er is nooit een eind aan. De schrift spreekt over die loopbaan. En die loopbaan is er totdat we aan het eind van het leven komen. En daarom steeds maar weer opnieuw. En steeds maar weer opnieuw gevraagd. Om nieuwe onderwijzingen van Gods geest. En nieuwe kracht in onze ziel. Maar nogmaals, en dat zei ik. Ontken niet wat de Heere in zijn genade gedaan heeft. Maar dan zijn er toch een heel wat mensen die oprecht zijn en ernstig en die toch tot deze hoogte niet kunnen of durven komen. Waar ligt dat dan? Ja, de tijd is bijna om, dus ik moet me beperken. Dat kan, en laat ik daar maar mee beginnen, dat kan zijn vanwege de soevereiniteit Gods. En natuurlijk moeten we dat inderdaad verdisconteren, want de Heer is vrij om te geven aan wie Hij wil. Dat doet de Heer in het natuurlijke ook. Er zijn mensen die een slechte gezondheid hebben, een leven lang. En er zijn ook mensen die een beste gezondheid hebben, tot in hoge ouderdom. Dat is verschil. Wie maakt dat verschil? Dat is door de Heer. Dat is een stuk van zijn regering. Van zijn soevereine regering. Zo deelt hij uit met gaven, met aardse bezittingen enzovoort. Er is onderscheid. Dat is ook ten aanzien van de geestelijke kennis. Dat mogen wij zeker niet vergeten. De Heere beschikt wat iemand ontvangt. Ook ten aanzien van de geestelijke rijkdommen. En ik geloof er niet in, omdat de schrift het me nergens gebiedt te geloven, dat al Gods kinderen op hetzelfde niveau komen. Ik geloof er niet in dat al Gods kinderen altijd kunnen jubelen en juichen. Ik geloof er niets van dat al Gods kinderen verzekerd kunnen zijn. De Heere is vrij in zijn beschikkingen, in wat hij uitdeelt. Er zijn er ook die van de jeugd aan bedrukt en doodbrakende zijn. En die met Heman moeten zeggen, ik draag uw vervaarnissen. En ik ben twijfelmoedig en God gebruikt ook Heman als een van de zangers in zijn tempel. Die zijn er ook. Maar als ik gezegd heb dat het inderdaad ook van de soevereiniteit Gods afhankelijk is, dan heb ik niet alles gezegd. Want dat is niet de verklaring van alles. Er zijn ook oprechte kinderen Gods die niet tot die zekerheid des heils komen door hun eigen onachtzaamheid. Door hun eigen luiheid, door hun eigen ongeregelde wandel. Ja, dat zijn ook oorzaken. Je kunt het licht ook tegenhouden. Als de zon schijnt, dan kun je het licht de kamer uithouden door de gordijnen dicht te doen. Nu, zo kunnen wij ook het licht van Gods genade door een slordige, door een ongeregelde levensgang buiten sluiten. En ik geloof dat er zulke zijn in wie de wortel der zaak gevonden is, maar die toch veel te werelds leven. En die door zo'n werelds leven zichzelf van veel troost en van veel licht beroven. Die zichzelf in hun gezinsleven, in hun zakenleven misschien, in hun persoonlijk leven, in de manier waarop zij hun ontspanning nemen enzovoort, toch veel te veel zichzelf afsluiten van de bediening des geestes. Zie, voor zo'n bediening des geestes, voor die bediening des geestes is het nodig om een teer gemoed te hebben. Een nauw leven te leiden. En dan moeten wij vlieden alle kwade paan. Dan vermaant de Heere de zijnen inderdaad om geregeld te wandelen. Dan kun je Achan niet laten leven. Als Achan leeft in Israël, dan kan Israël geen overwinningen meer behalen. En daarom moet ieder zichzelf ook onderzoeken. Zich onderzoeken of hij misschien te veel toegefelijkheid betracht tegenover Achan. En tegenover het verkeerde. En tegenover datgene wat hem berooft van de bediening des geestes. Dat zijn zo een aantal oorzaken waardoor ons die zekerheid des heils kan ontgaan. En daarom laat ieder staan naar dat heil dat God geven wil. Laat ieder hunkeren naar die genade en naar die gerechtigheid die in Jezus Christus is. Ik sprak met name tot degene die de Heere vrezen en die gelovig zijn. Een woord natuurlijk ook tot diegenen die dat geloof missen. Een woord tot diegenen die buiten deze dingen staan. Ach, als het gaat over verzekerd geloof of toevluchtnemend geloof, dat maakt voor u die ongelovig zijt niet eens zoveel verschil, want u hebt nog het een, nog het ander. U hebt ongeloof. De Heere heeft zoveel gegeven in zijn woord, de Heere heeft zoveel te geven door zijn geest. De Heere komt met het aanbod van de volle zaligheid. Lees deze woorden nog eens even. Vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dat wil God schenken. Dat wil de Heere schenken. En daar is nu bij de natuurlijke mens geen plaats voor. In het hart van de natuurlijke mens is plaats voor van alles en nog wat. Maar niet voor vergeving, niet voor gerechtigheid, niet voor zaligheid. Ach, wat zijn we toch een dwazen. Wat zijn we toch een ongelukkige mensen. De Heere wil geven wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid en we willen het niet hebben. We willen wel wat anders hebben. We willen wel wat anders hebben. En daar zijn we tevreden mee en daar gaan we in op. Maar datgene wat onze ziel redt, wat ons aan God verbindt, wat ons vrede met de Heere schenkt, wat onze schuld bedekt, wat ons in staat stelt straks om zonder verschrikken voor de rechter te verschijnen, daar is geen plaats voor. Zou het dan geen tijd worden dat we de Heere bidden of hij ons onze ogen wil openen, zodat we zien wat we werkelijk nodig hebben? U die geen geloof hebt, ik bedoel echt geloof, levend geloof, persoonlijk geloof, zie toch eens in hoe het er met u voor staat. En bedenk toch ook eens wat de Heere te geven heeft. Zoudt u niet op dat aanbod van Gods genade acht leren slaan? Ik raad u, zegt de Heere. En daar komt hij als de hemelse koopman tot ons. Ik raad u dat gij die blind zijt, die jammerlijk en arm en naakt zijt, ik raad u dat ge van mij koopt. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid, zaligheid. Zijn dat dan geen schatten waar uw hart naar uitgaat? Ziet u daar belang niet van in? O, laten uw ogen toch open zijn. Laat toch dat heil dat God nog laat prediken voor uw betekenis krijgen. En als u het niet ziet, als u er werkelijk geen oog voor hebt, laat uw gebed dan opstijgen tot de Heere, dat de Heere u wil laten zien wat u van uzelf niet zien kunt, opdat u de waarde van Gods genade en van zijn ontferming zult leren zien en die schatten in Christus nodig zult krijgen. Ik raad u, zegt de Heere, dat u van mij koopt. Vergeving, gerechtigheid, zaligheid. En u die God mag vrezen en die de Heere mag dienen in oprechtheid des harten. Laat ik nog één keer onderstrepen wat ik zo pas al zei. Het is rijk wat de Heere geeft. Alles wat de Heere geeft en werkt is rijk. In wedergeboorte en bekering en de eerste geloofsoefeningen. Het is rijk wat de Heere schenkt als hij vertrouwen geeft op zijn woord. En we met dat woord werkzaam mogen zijn. Een worstel aan de troon der genade. En op dat woord ons mogen verlaten. En op dat woord mogen pleiten. En op dat woord mogen wijzen. En zeggen, Heere, vervul het nog eens in mijn leven. Maak het nog eens waar. Het is rijk als de Heere een belofte meegeeft. En als je met die beloftes gesterkt de weg mag vervolgen. Het is rijk als de Heere zich in zijn bemoeienissen met ons inlaat en als hij zich ontfermt en als hij ervaring geeft van de kracht van zijn getuigenis en als hij ervaring geeft van verhoring op het gebed en hoe dan ook. Maar blijf er niet bij staan. Ga tenslotte niet geloven in uw bevinding. Ga niet geloven in wat u meegemaakt hebt, maar geloof alleen in dat onfeilbare woord en gun u zelf geen rust, maar blijf staan naar die klare kennis, naar dat heldere getuigenis van Gods geest. Blijf staan naar die zekerheid der zaak, dat we het weten mogen door God zelf te zijn vrijgesproken, door God zelf te zijn gered, door God zelf te zijn aangesproken. Uw geloof heeft u behouden. En dan eindigen wij niet in ons geloof, maar dan gaan de zulke straks tot in alle eeuwigheid niet de kroon neerwerpen aan de voeten van hun geloof, maar aan de voeten van hem die hen gekocht heeft, aan de voeten van hem die hen door zijn bloed verlost heeft, en die hen ook door zijn geest gelovig heeft gemaakt. Amen. We zingen Psalm 86, het 8e vers. Geheimen die gij alleen ons leren kunt door uw Heilige Geest, opdat de taal van onze belijdenis niet alleen maar de taal van een geschrift mag zijn dat zo nu en dan voor ons ligt, maar dat dit ook de taal is die we weer die weerklank vindt in ons eigen hart. Leid daartoe allen die u vrezen zelf op. En wilt gij door uw geest en door het werk van uw geest en door het getuigenis van uw geest die vrijmoedigheid schenken, die vastheid, Heere. O, wij bidden van u dat gij uw volk en kinderen wilt geleiden en gedurig wilt onderwijzen en wil hen ervoor bewaren dat zij door wat voor slordigheid in hun leven en ongeregeldheid dat werk van uw geest zouden tegenstaan. Heere, genadige God, denk in uw ontferming aan alle die gij hebt lief gehad. Wilt gij uw zorg over hen uitstrekken en uw vleugelen over hen uitbreiden en hen meer en meer doen kennen van die rijkdommen die in Jezus Christus zijn. Maar Heere, wij bieden u ook in bijzondere zin voor hen die nog het een, nog het ander kennen, die geen verzekerd en ook geen toevluchtnemend geloof hebben en die in dat opzicht niets bezitten, die alleen maar ongelovige harten hebben. Heere, o, wij bidden van u dat gij door uw goddelijke kracht hen nog eens de nood van hun leven wil doen zien en het op hun hart wil binden, dat er alleen dan veiligheid en vrede kan zijn als wij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is immers het eeuwige leven. Heere, wilt gij dan door uw woord nog in ons midden werken, bekerend, vernieuwend, onderwijzend. Heere, wat ook maar nodig is, doe gij het uit grondeloze ontferming. Heb dank voor deze dag waarin we tweemaal in uw huis mochten samenkomen en waarin we uw woord mochten beluisteren. Ga met ons, ook in de week die wij ingingen. Zegen in ieder van ons, ook in de dagelijkse arbeid. En wilt gij ook in dat opzicht betonen, Heere, dat u van ons af weet. Zegen ons in alle dingen, opdat ons leven, opdat onze wandel overeenkomstig uw heilig woord mag zijn.
dat onze wandel van de dagen der week niet mag weerspreken wat wij op zondag deden. Heere, heilig ons in uw waarheid en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 131, het vierde vers. 131 vers 4. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.